Voordat ik mezelf zou voorstellen, ik kwam echt achter iets, bizars, vond ik. Als, als dit de weerspiegeling zou zijn van de samenleving in Nederland, dan zou één helft daarvan eenzaam zijn. Dat is echt gestoord. Dat is echt... Als je daarover nadenkt, dan word je toch verdrietig van. In Nederland zou je toch denken dat we voor elkaar kunnen hebben, toch? Ik bedoel, een van de rijkste landen van de wereld. Supergoede zorg. Maar hoewel we blijkbaar heel veel hebben opgebouwd, hebben we misschien wel een beetje elkaar laten afbrokkelen. Maar vandaag gaan we echt een van de prachtigste teksten uit de Bijbel bekijken. En daaruit kunnen we zien dat wij als kerk daarin echt een tegenbeweging kunnen zijn. Dus het belooft iets heel moois. Goed, dan even over mijzelf. Ik ben hier voor het eerst in de kerk, ook voor het eerst hier in Purmerend. Heel leuk tot nu toe. En ik studeer theologie in Amsterdam aan de Vrije Universiteit en de Protestantse Theologische Universiteit. En daarvoor heb ik opleiding richting ambulancezorg gedaan. En zing ik ook en zit ik in het bestuur van Hope for Ukraine. En waarbij we hulp organiseren in Oekraïne. Dus dat is denk ik even kort over mij. Ja, we kunnen tijdens de koffie zullen we nog verder door kunnen praten. Daarnaast wil ik je ook heel graag voorstellen aan Lieske. Ja, ga maar even staan, Lieske. Lieske, die was vroeger, die was tot gisteren mijn vriendin. Nu niet meer. Maar dat is inmiddels wel mijn verloofde geworden. Dus dat moest ik natuurlijk even kwijt. Jullie zijn een van de eerste die het weet trouwens. Mijn zusje weet het nog niet eens. Maar dat komt vanmiddag. Enigszins verstrooid misschien. Maar goed, maakt niet uit. Maar dus ik ben ontzettend blij en dankbaar wat God geeft. En nu ook zo mooi om hier bij jullie te zijn. Goed, ik zei het al, een van de meest leuke Bijbelteksten. Wat mij betreft, mocht mijn Bijbel ooit verbranden, dan hoop ik dat er één puntje niet verbrandt. Dat is deze tekst. Want dat staat namelijk in de Filippense brief. Moet je voorstellen dat Paulus gevangen zat in de gevangenis. En eigenlijk zijn allerbeste vrienden soort van had in Filippi. En daar is deze brief naartoe gestuurd. Dus het is een soort van vriendenbrief, een soort van matties onder elkaar. En waarin hij probeert ze te bemoedigen en ook weer nieuwe dingen te leren. Ze gaan ook door een lastige tijd, lijkt het. Alleen wordt er niet helemaal gezegd wat dat dan precies is. Maar ze hebben wel moeilijkheden te verduren in Filippi. En daarom wil Paulus hun hart onder de riem steken. De tekst waar het om gaat staat in Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. Mocht je mee willen lezen, je kan ook gewoon mee luisteren. Een van de meest epische teksten in de Bijbel. En die gaat zo. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is. Zoveel hartelijk medeleven. Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven en één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. En dan komt het mooie stuk. Laat onder u de gezindheid heersen die Jezus Christus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie. En nam een gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd. En werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zou belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Nou, daar hebben we verder niks meer op te zeggen, denk ik. Dus ik ga er weer vandoor. Het was een korte preek. Ja, dus, ja, wat moet je daar nog aan toevoegen? Hè? Dat had ik op een gegeven moment te denken. Ik heb toch maar wat bedacht, maar het is al zo'n prachtige tekst op zichzelf, wat toen ook zoveel heeft gedaan, maar ook nu nog steeds zoveel doet. En ja, laten we daar naar kijken. Laten we beginnen daar bij vers 2. Namelijk het eerste punt wat ik met jullie wil bespreken is eigenlijk de hoofdoproep van deze tekst. Namelijk, wees eensgezind. Vers 2 staat dus, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde. Eén in liefde, één in streven en één van geest. En om het iets duidelijker te maken, heb ik iets meegenomen. Want we hebben het dus over eenheid. Maar wat is dat dan? Oh, dit wordt leuk, jongens. Dit heb ik nog nooit gedaan. Maar we zijn toch in een sportval. Dus, oké, ja, komt ie aan. Oh, mijn naam! Oké. Is dit? Kijk. Voel je nog iets op aan de bal, trouwens?
Nou, moet nog een keer gooien.
Oké, goed.
Een paar keer van weer.
Ja, ja. Zit een beetje stevig in elkaar. Stevig in elkaar. Ik wil nog even iemand... Oh ja, leuk. Iemand mag daarin. Oké. Klaar voor? Komt ie aan. Oh, bijna! Het zou toch jammer zijn als ik iemand een bloedneus hiermee... Ik hoop het niet. Oh ja, cool. Kom. Yes! Top, dankjewel. Hey, en waarom ik dit dus mee heb genomen? Er staat dus dat we eensgezind moeten zijn. Maar ja, wat is dat überhaupt? Dat zegt maar eigenlijk niet zoveel. Maar de voetbal kan het ons op zich wel leren. Want dit is gewoon een bal. Ja, ik denk dat we het daar wel redelijk snel over eens kunnen zijn. Maar deze bal is wel allemaal gemaakt van allemaal losse stukjes. Ook al zijn die heel anders. Je hebt ook een hele gekke, eens met een barcode. Ik weet niet waarom dat is. Maar dat laat ons dus wel heel veel zien wat er eigenlijk in deze tekst wordt bedoeld. En om specifiek te zijn, wordt er in deze tekst eigenlijk gezegd dat al die losse stukjes eigenlijk zelf een soort eenheidsmindset hebben. Dat je allemaal zo gebouwd bent om één te zijn. Tenminste, dat is de bedoeling in ieder geval. Hoop ik. En dat is iets waar we naartoe kunnen streven. Dus je mag op zich alles vergeten van de preek, maar onthouden voetbal. U had kinderen. Ik niet. Dus dat, maar die eenheid, dat is echt super lastig voor ons hier in het Westen. Echt enorm lastig. Want soms wordt er wel van ons gezegd dat wij in een hyper-individualistisch land leven. En eigenlijk betekent dat niet veel meer dan dat we de afgelopen jaren, laten we zeggen 100 jaar, steeds meer richten vanuit, in plaats van naar de ander, steeds meer naar onszelf zijn gaan kijken. En dat is op zich goed, want iedereen moet ook naar zichzelf kijken. Iedereen heeft zelf ook een verantwoordelijkheid om er iets van te maken in het leven.
Maar het heeft ook heel erg nadelen, vooral als het heel extreem wordt. Want des te meer je naar jezelf kijkt, des te minder je de anderen kan zien. Dus ja, voor ons hebben we dus een enorme uitdaging voor ons. Want onze hele maatschappij is er zo gebouwd dat het gaat om jou als ene persoon. Maar dat wordt niet opgeroepen in de Bijbel, in deze tekst. Het gaat niet om jou enkel als alleen als persoon. Dat is hartstikke fijn, jou als persoon, maar het gaat ook om ons. En dat kunnen wij heel lastig vinden. En dat is, zo kan het ook dus in de kerk zijn. En dan wordt het helemaal dus spannend. Bijvoorbeeld, wat ik soms nog wel het idee heb, is dat er soms heel erg in kerken wel wordt gefocust om mensen op te bouwen, maar dan alleen heel specifiek persoon voor persoon, in zijn eentje, los van iedereen, dat die opgebouwd moet worden. Terwijl volgens mij jezelf helemaal niet zo heel goed op die manier kan groeien, maar wel samen wel heel veel kan groeien. En dan sluis eigenlijk een beetje de plank mis. Dus dat is punt 1 wat ik er zelf uit had gehaald uit de tekst, het eensgezind zijn. Maar de vraag is, hoe moet dat dan? Hoe wees je eensgezind? Hoe krijg je die mindset? En het tweede punt daarvan is dus dat we nederig mogen zijn. Want in vers 3 en 4 staat volgende. Handel niet uit geldingsdrang of eigenbaan. Maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. En het gaat hier dus helemaal niet om om je waarde als persoon, dat je dat achter je moet laten. Maar wel de mindset en de status tegenover de ander. Waar we kritisch op moeten zijn. En waar ik vind dat we het niet veel over hebben in de kerk. Niet in alle kerken. Maar in sommige kerken wel. In sommige kerken wordt dit namelijk de allerergste zonde van allemaal genoemd. Als je dat tegenovergesteld doet van nederigheid. Namelijk trots zijn. Of zoals ik het liefst zeg, hoogmoedig zijn. Dat is dus precies tegenovergesteld. Dat je niet jezelf lager acht dan de ander, maar jezelf hoger acht dan de ander. De grootste zonde wordt het soms wel genoemd. Waarom wordt het dan de grootste zonde genoemd? Het is een beetje onaardig en een beetje irritant als iemand heel arrogant is of hoogmoedig of hoe je het ook wil noemen. Maar het is juist zo erg omdat je precies een mindset krijgt die precies tegenovergesteld is aan wat wij als christen zouden moeten hebben. Namelijk, wij zouden niet naar beneden moeten kijken naar anderen, maar omhoog om God te kunnen zien. Dus je hebt precies de verkeerde mindset daar. Want was het niet ook, zoals C.S. Lewis ook zegt, niet duidelijk hoogmoed wat de duivel tot de duivel maakt? Toch? Hij was eerst gewoon een engel, maar hij wilde toen als God zijn. En daarom werd hij uit de hemel getrapt en is nu helaas nog hier. Hoogmoed heeft ook altijd iets van concurrentie. Iemands enige hoogmoed is altijd in concurrentie met de andere hoogmoed. Het is een soort wedstrijd van ego's. Jou versus mij. Maar daarin wordt hiermee korte metten meegemaakt. Dat je moet de ander belangrijker achten dan onszelf. En dat is echt moeilijk voor ons. Überhaupt lijkt het me wel moeilijk, maar helemaal voor ons als Nederlanders. En laten we dan gelijk nog een ander punt aansnijden. Als we het over hoogmoed en neerkijken op anderen. We hebben zelfs bewezen dat wij als Nederlanders dat niet goed kunnen. Daarom hebben wij onze verontschuldigingen aangeboden voor het slavernijverleden. uiterst pijnlijk. Maar toch weer een bewijs dat dat niet goed is gegaan. En de vraag is ook, hebben we daar überhaupt al van geleerd? Dat je mensen niet mag behandelen als vee en in een kasteel weg kan stoppen. Maar goed, als ik daar helemaal over ga uitweiden, dan zijn we hier over 5 uur nog. Maar worden hier dus ook aangemoedigd om dat dus te laten gaan. Die hoogmoed. En dus het tegenovergestelde te doen, om nederig te zijn. Want de kerk is geen arena voor ego's. Maar een ziekenhuis, denk ik eerder. Een ziekenhuis voor gebroken mensen. Oké, dus tot zover hebben we gezien dat we dus opgeroepen worden om één te zijn door nederig te zijn. Maar ik heb nog niks heel specifiek gezegd over hoe dat er dan uit zou zien. Dat is wel heel specifiek wordt, dan kunnen we misschien wel beter dat doen, omdat we weten waar we naar streven. Dan kom ik bij het laatste punt aan van de tekst. Namelijk hetgeen wat erna komt. In het vers 5 tot en met 11. Namelijk gewoon wees als Jezus. Want hij is een toonbeeld van nederigheid. Een toonbeeld van nederigheid. Laten we dat stukje nog één keer lezen. Dat is zo cool. Laat onder u, vanaf vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Dus die mindset. De mindset van Jezus. Hij die de gestalte van God had. Dus op de allerhoogste plaats was. Die deed er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Maar deed afstand van zijn positie. En dan de gestalte aan van een dienaar. Daarin wordt soms vertaald naar dienaar dat woord. Of soms naar slaaf. In ieder geval is het ervoor bedoeld. Zodat je zou zien dat het van het allerhoogste naar het allerlaagste ging. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verscheen hij te zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem een naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zou belijden. Jezus Christus is Heer. Tot eer. Van God de Vader. Oeh, maar dat is nogal een uitdaging. Alles los te laten. Hele ego te laten varen. En de ander te dienen. De koning van het heelal die kwam hier. En ging mensen hun voeten wassen. Het meest vieze klusje. Bam. Zijn koninkrijk staat als het ware een beetje op de kop. En dat is juist ook de kracht ervan. En door te dienen kwam hij tot zijn bestemming. En ik denk dat dat ook zo voor ons geldt. En misschien hoe kan dat nu al denken. Ja, maar we hebben hier best wel veel mensen. En best wel heel erg verschillende mensen. Met heel veel verschillende meningen. En soms zijn sommigen ook al een beetje, vind ik zo'n beetje lastig. En dat klopt helemaal. Maar de bal die we net lieten zien, heeft ook allemaal verschillende kleuren. Die heeft zelfs ene zo'n gek tutje eraan. En dat zou eigenlijk op zichzelf misschien wel heel raar zijn. Eén zo'n zeshoekje met een soort tutje met een gat waar niemand meer weet waar het is. Maar in het geheel van de bal is het ineens de plek waar de lucht in wordt geplaatst, alsof het één geheel blijft. Samen staat het sterk. Meningen hoeven geen dealbreaker te zijn hier. Als het in ieder geval ondergeschikt is aan wat God wil doen in deze gemeente. Want een kerk die uit elkaar valt, weerspiegelt Jezus niet. Oké, laten we samenvatten wat we tot nu toe hebben gemerkt. We hebben hier gelezen dat we opgeroepen worden om één te zijn, door nederig te zijn, net zoals Jezus dat ook heeft gedaan. En daarom wil ik jullie ook een uitdaging meegeven. Een vrij simpele, in ieder geval duidelijke, heldere uitdaging. Namelijk om juist nu ook in de vakantie, juist ook de komende tijd überhaupt, de komende jaren, de rest van je leven, maar vooral de komende week, te bedenken, wat is hetgeen wat jij zou kunnen doen om één te zijn? Die zeshoek waaruit die voetbal bestaat, heeft dus 5 vlakken, ja, waar je dus aan anderen vaststaat. Hoe zou jij aan die anderen hier vast kunnen houden? Juist nu in de vakantie. Laat niemand vergeten raken. Wie kan jij een appje sturen, vragen hoe het gaat? Bij wie kan je langsgaan, boodschappen voor doen? Of misschien heb je juist wel door deze preek ook dat je denkt, oh, ik heb soms wel eens dat ik een beetje, wel een beetje voor mezelf doe, een beetje voor mijn eigen ego. En dat was niet goed en ik moet er nog iemand een verontschuldiging voor aanbieden. Doe dat dan. Bedenk voor wanneer je dat wilt doen, hoe je dat gaat doen. En deel het ook met elkaar. Want dit kan een gigantische impact hebben. Het gaat hier dus niet om dat we een soort van een leuk clubje worden waar iedereen gewoon een beetje aardig tegen elkaar doet. Als we echt één zijn, dan zijn we dus echt iets compleets anders dan wat de maatschappij dus is. Want de helft van de mensen is dus eenzaam. 14% ervan is sterk eenzaam. Echt heel bizar. Moet je voorstellen dat de kerk een plek zou zijn waar dat niet is. Dat mensen niet eenzaam zijn. Dat als mensen hier binnenkomen, dat het als een warm bad is. Laten we hiermee afsluiten. Stelt u eens voor dat er hier over een jaar, en heb je even tijd, hè, om weer één te worden, ook net zoals dat zeshoekje, wat mensen bij elkaar te houden, dat er over een jaar hier een man binnenkomt lopen die heel eenzaam is. En hij komt binnenlopen en vanaf het eerste moment wordt hij ook begroet door een of andere vrouw en die gaat de handen schudden. De mensen lijken wel aardig hier. Misschien moet je iets van me of zo, denkt hij misschien nog. Hij weet zelf überhaupt ook niet waarom hij hier überhaupt is, maar hij kwam toch maar. Vervolgens denkt hij, oh, dit is niet goed, sociaal contact. Hij rent zo snel mogelijk hier, gaat zo snel mogelijk hier ergens zitten om mensen te vermijden. Oh nee. En vervolgens komt een van jullie naar hem toe. Hij gaat er gewoon na zitten voor. Volgens mij heb ik jou nog nooit gesproken, klopt dat? En dat was het enige gesprek van dat hele jaar wat diegene heeft gehad. Wel echt van mens tot mens in alle kwetsbaarheid. Een paar maanden later komt diegene tot bekering en laat zich dopen. Door het ene gesprek. Dat ene gesprek die zijn leven heeft veranderd. Doordat hij hier in een bad viel van mensen die één zijn. En daardoor het evangelie laten zien. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, dank u wel dat u uw woord heeft gegeven. Dat wij daaruit mogen leren. En dat het ons handvatten geeft om uw evangelie beter uit te stralen. Dat uw liefde ons samenbindt. Dat uw zoon laat zien hoe het eruit zou moeten zien. En dat de geest ons in ons harten ook bindt. En onze eenheidsmindset geeft. Ja, zo wil ik ook bidden voor deze kerk. Laat dat hier ook zo zijn. Dat voor iedereen die hier binnenkomt, dat zo'n warm bad zal zijn. Dat niemand over het hoofd gezien wordt. mensen eens zijn. Heer, zegen ons erin met die zoektocht naar dat perfecte plaatje. En laat het hier in dit opzicht daarin ook zijn, zoals de hemel. Amen. Ik wil de band naar voren vragen. Eigenlijk is het dus zo, zoals jullie jaarthema ook zegt, dat we dus God hiervoor ook mogen danken en onszelf dus mogen geven als offer wegen Hem die redt. Dus laten we dat zien.
Here's a